Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Het probleem is eigenlijk dus dat er de opstopping zit in die pakhuizen. En, ja. en de angst is dat als er al geoogst kan worden deze zomer, ja, dat kan in iets mindere grote mate normaal, omdat ze bang zijn voor mijnen, omdat de apparatuur er niet is, omdat de mensen er niet zijn om het veld te bewerken, want die zijn aan het vechten of dood. Maar het graan dat geoogst gaat worden, dat moeten we vervolgens naar die pakhuizen. En als die pakhuizen vol liggen, dan kan dat dus niet. Het stokt gewoon. Ja. Die aanvoerlijnen die zijn goed op elkaar afgestemd.
Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en proberen te beschrijven hoe de wereld onder onze ogen aan het veranderen is op vele terreinen. Vandaag gaan we het hebben over grondstoffen. In relatie met Oekraïne nog steeds. Schaarste aan grondstoffen ook vooral. We hebben natuurlijk schaarste aan gas en olie. Maar we hebben dreigt ook enorme schaarste aan graan. Daar gaan we het uitgebreid hebben met Michael Persson. Welkom, Michael. Maar we gaan beginnen met die andere schaarste die ons boven het hoofd hangt. De schaarste aan gas, olie en misschien ook andere vormen van energie. Bart,
ja.
We zitten midden in de transitie naar duurzame energie. Leggen overal windmolens aan. Maar gek genoeg had jij vandaag het bericht dat bedrijven die windmolens bouwen eigenlijk verlies maken en het financieel heel moeilijk hebben.
Ja, dat zou je inderdaad niet denken. Althans, ik dacht het ook niet. Een maand geleden kondigden 4 landen, waaronder Nederland, aan dat ze duizenden windmolens op de Noordzee gaan bouwen. Het kabinet maakte afgelopen vrijdag bekend de plekken waar de nieuwe windmolens zullen komen. Dus je zou denken, het is feest voor die sector. Mm-hmm. Maar 5 van de 5 Europese windmolenbouwers lijden verlies op dit moment. Dus dat is eigenlijk heel gek.
Allemaal,
ja.
Maar hoe komt dat?
Nou, de belangrijkste reden, zegt men, is dat er ook daar schaars is aan grondstoffen. Ze hebben vaste prijzen afgesproken. En waar ze zichzelf een beetje mee in de vingers hebben gesneden, is dat de laatste jaren zijn die prijzen enorm gedaald. Dus al die fabrikanten die gingen ervan uit dat de prijzen verder zouden dalen, hebben daarop ingeschreven om zoveel mogelijk van die markt te pakken. Ja, nu stijgen de prijzen doordat staal duur wordt en andere grondstoffen en brandstoffen voor al die schepen die dingen neer moeten zetten. Ja. Dus de kosten stijgen, maar die kunnen ze niet meteen doorberekenen. Dus leiden ze eigenlijk allemaal verlies.
Maar de stroomprijs stijgt toch ook? Dus je zou zeggen dat ze aan de andere kant kun je met windparken ook veel meer verdienen.
Zeker, dat is ook zo. Dat gebeurt voor een deel, maar deze parken staan er natuurlijk nog niet. Dus je moet ze eerst bouwen. Dat kost geld. Daar heb je het afgesproken bedrag voor. Daar lukt het nu niet voor. Dus wat ze nu aan het bouwen zijn, wordt dan met verlies kennelijk neergezet.
Maar hoe moet het dan verder? Want als ze te veel verlies maken, vallen ze op enig moment om en is de industrie wordt weer naar achter geworpen.
Ja, er zijn 2 angsten. Aan het begin van dit decennium had je natuurlijk de zonne-industrie. Die was in Europa heel groot, vooral in Duitsland. Nou, die zijn weggeconcurreerd door China. Dat is nu gewoon weer wereldmarktleider. En Europa doet nog wel een beetje mee, maar lang niet meer zo als het vroeger was. Dat zou ook met de windindustrie kunnen gebeuren. De Deense industrie is heel groot. De Duitse is heel groot. Ja, als die misschien worden weggeconcurreerd door Chinezen die het voor lagere prijzen wel kunnen leveren.
Dan maar staan die al klaar, de Chinezen?
Nou, die zijn ook wel heel groot op windenergiegebied. Ja. Het lastige is nu wel een beetje dat al die dingen ook hier naartoe moeten komen. En de transport is natuurlijk ook niet zomaar geregeld. Dus het zal niet 1, 2, 3 gebeuren. Maar de sector ligt wel echt onder vuur.
Maar waarom is dat erg eigenlijk? Want die zonnepanelen die werden juist heel goedkoop doordat China zich erop stortte, toch?
Ja, nou, het heeft natuurlijk ook voordelen. Dankzij dat het goedkoop is, hebben wij nu heel veel zonne-energie. Waardoor je kan zeggen, onze energieonafhankelijkheid wordt groter. Ook al komen die dingen voor een deel uit China. Maar goed, het is natuurlijk wel jammer als je hier een mooie industrie hebt, dat die dan verdwijnt. Terwijl we mooie windturbines kunnen bouwen.
Hey, en met de zonne-energie, dat hebben we het eerder over gehad. Dat heeft enorme vlucht genomen, zo'n grote vlucht, dat we al alle stroom eigenlijk niet verbruikt krijgen.
Ja.
Vorige week was het nieuws dat eigenlijk het hele stroomnet inmiddels overbelast is in grote delen van het land.
Ja, in ieder geval, ja, het stroomnet is overbelast. Alleen het hoogspanningsnet hield het tot nu toe goed uit. ook dat is nu overbelast.
Althans, het hoogspanningsnet zijn gewoon die dikke kabels.
Ja.
Die over die enorme hoogspanningsmasten ziet lopen.
Ja, dat zijn de snelwegen voor de elektriciteit. Die worden door Tennet beheerd. Daar gaat enorm veel energie doorheen. Maar in Limburg en Brabant zitten die nu ook vol.
Ja, dus je had al files op het stroomnet. Dus zeg maar de lagere infrastructuur. Omdat daar in één keer een hele boost zonne-energie soms doorheen gepompt moest worden.
Ja.
Maar als het eenmaal op de hoogspanningsnet kwam, dan was het een beetje uitgemiddeld en dan paste het allemaal wel weer.
Ja.
Maar nu hebben we dus ook files op het hoogspanningsnet.
Daar is het nu ook mis. En dat is heel vervelend, want dat betekent dat bedrijven die nu een zware aansluiting nodig hebben, dat die dus gewoon niet meer geholpen worden tot 2025 in Brabant en ik geloof 2027 in Limburg.
Maar dat is al die tijd, als je dus een zonnepark ergens aanlegt, dan kan je het niet kwijt.
Nee. Dat zal het resultaat waarschijnlijk zijn.
Dus een paar jaar ligt dat dan plat?
Ja, alles wat er nu aan aanvragen ligt, zal er nog gedaan kunnen worden. Maar als je nu een nieuwe aanvraag doet, kan dat in principe nu niet worden gedaan.
Oké. Hey, andere belangrijke discussie, vooral met het oog op de winter, is of we genoeg gas hebben.
Ja.
En het idee was dat we die gas, wat is het, in Bergen heb je zo'n enorme ondergrondse ruimte die gevuld moet worden. Lukt dat een beetje? Loopt er al flink gas in?
Nou, in Bergen niet. Dat gaat nog steeds niet. De andere gasopslagen beginnen nu redelijk gevuld te raken. Dus dat gaat goed. Het idee is wat het kabinet wil, is die andere gasopslagen moeten dan helemaal vol. Bergen zullen ze niet vol krijgen. Maar dan zo gemiddeld hoopt Nederland uit te komen op 80%. 70-80%. En dan zitten we op de norm die Europa stelt. In theorie is dat genoeg. Het probleem is wel dat, als ik het goed heb, dat de gasopslag in Bergen heeft een ander soort gas dan die andere. Die zijn bedoeld voor Gronings gas, zeg maar. Dat is wat we in huishoudens gebruiken. En het gas in Bergenmeer is vooral bedoeld voor de industrie. Die hebben we nodig om energiecentrales bijvoorbeeld voor een deel te laten draaien.
Maar waar komt dat gas vandaan wat we in die ondergrondse opslag stoppen? Is dat Russisch gas, dat komt hier niet meer heen? Sinds...
Nou, voor een deel nog steeds. Dus een deel wordt dat ook gewoon nog met Russisch gas gevuld. 1/3 deel van het Russisch gas wordt nu niet meer geleverd, maar 2/3 nog gewoon wel.
Want hoe zit dat? Gazprom heeft toch de kraan dichtgedraaid?
Ja, maar er zijn een aantal lange termijn contracten met energieleveranciers die worden wel uitgediend. Maar Gazterra, dat weigerde te betalen in roebels. Okay. En daarvan hebben ze gezegd, jullie krijgen geen gas meer.
Dat is niet de hele import die via Gazterra loopt.
Niet alles loopt, okay. Ligt stil.
En Bart, die opslag in Bergen, de overheid, het ministerie had bedacht van we geven daar subsidie voor aan energiebedrijven om dat te vullen. Maar ze toch winsten kunnen laten maken op die opslag. Als ze dat nu kopen en in de winter gaan verkopen. Daar hadden ze een offerte voor gedaan. En dat is daar iets over bekend al of dat succesvol is? Of?
Nee, nog niet. Ze hebben er 600 miljoen voor uitgetrokken.
Ja.
Ik zat net nog even naar de getalletjes te kijken. Het gaat nog niet heel hard omhoog. Hm. Maar ik heb daar niet recentelijk nog over gebeld.
Okay, en dan hadden we ook nog een advies van de Mijnraad vorige week. Die zeiden, joh, er moet helemaal gevuld die gas. Want we gaan zulke turbulente tijden tegemoet. De overheid moet veel meer doen om grote reserves aan te leggen. En er werd zelfs gerept over het gereed maken van de Groninger gasvelden. Om misschien daar weer gas te gaan winnen.
Ja.
Waarom maken ze zich zorgen?
Nou, waar ze bang voor zijn, is dat als Rusland eventueel in het najaar de gaskraan toch dichtdraait, ja, dan heb je alles nodig om die winter maar door te komen. Bijvoorbeeld ook als de gaskraan naar Duitsland dichtgaat, ja, dan heb je alle reserves die je maar hebt kunnen aanleggen, heb je nodig om die winter door te komen.
Ja.
Dus zegt de Mijnraad, zei, vul ze gewoon tot 100% allemaal. Dan heb je in ieder geval wat meer zekerheid.
Zeker
in de markt.
Voor het onzekere.
Ja,
maar goed,
ja.
Acht jaar het waarschijnlijk dat Poetin dat gaat doen. Hij moet toch gewoon geld verdienen?
Zeker, maar ja, hij is vrij onvoorspelbaar. Ja, dus ik durf er niks over te zeggen. Maar goed, je kan ook zeggen, als je die gasvoorraden vult, dan heb je in ieder geval zoveel gas achter de hand dat je ook een beetje de prijs kan drukken. Dus als er dan ergens een keer een uitval is, dat die prijs niet meteen enorm explodeert. Want je hebt reserves.
Hey, bij eerdere keer dat je hier was, zei je eigenlijk elke keer hetzelfde. Ja, de gasprijs is op een heel hoog niveau, maar dat blijft daar een beetje. En eigenlijk alles wat Poetin doet of roept, dat doet niet zoveel. Is dat nog steeds zo?
Ja, het gas is nog steeds duur. Ik geloof ongeveer 80 euro nu. In normale tijden was het tussen de 15 en 20 euro.
Nou ja, nog vier keer zoveel.
Dus het is nog steeds heel duur. Maar vorige week bijvoorbeeld ontplofte er in de Verenigde Staten een LNG-fabriek, althans een deel daarvan. En daar werd meteen gedacht, oh, maar nu zullen de gasprijzen enorm omhoog gaan. Nou, dat gebeurde ook niet. Dus er is een soort, toch een soort kalmte lijkt er in de markt, weliswaar gespannen, want de prijs is hoog. Maar er gebeurt niet heel veel op dat gebied.
Wordt daar een verklaring voor gegeven waarom er zo weinig beweging is? Ze hebben de speculanten misschien geen zin om met gas te speculeren, want meestal zijn er toch uiteindelijk speculanten die de grote...
Ja, ja. Nou, ik denk eigenlijk dat het komt omdat het nu zomer is. De vraag is relatief laag. De voorraden worden gestaag gevuld in Europa. Dus het gaat tot nu toe het best aardig. Dus ik denk dat dat er ook toe leidt dat die prijs niet enorm fluctueert.
Oké, maar de benzineprijs...
Die gaat wel...
2,5 euro inmiddels, geloof ik.
Ja.
De hoogste ooit, terwijl de accijns is verlaagd inmiddels.
Ja, ja. Dat is, de olieprijs blijft stijgen. En dat heeft wel te maken met het idee dat er angst is van, nou, hebben we wel genoeg? En die olievraag is, in ieder geval de vraag naar brandstof is wat minder onder seizoensinvloeden dan de gasvraag. Die is in de winter gewoon veel hoger dan in de zomer. En in de zomer is er bijvoorbeeld, we gaan weer op de vakanties af, dus er wordt veel gevlogen en er wordt veel gereden. Ja. Dus de vraag naar olie blijft gewoon hoog.
En tegelijk de angst voor het tekort, omdat Rusland, Russische olie natuurlijk geboycott wordt vanaf dit najaar.
Ja.
Nou ja, we gaan het zien. Maak je minder zorgen dan de laatste keer dat je hier was, of meer zorgen?
Ik geloof dat ik ook stabiel ben.
Oh, ja, goed, ja, zo. Ja.
Gespannen, maar stabiel.
De Bart-index laat ook weinig beweging zien.
Ja.
Dankjewel Bart. We gaan het hebben over een andere grondstof, of eigenlijk meer voedingsmiddel, graan. Eigenlijk vanaf het begin van de oorlog was er angst dat graan dit jaar niet geoogst zou gaan worden. We hadden toen ook Nederlandse boeren in de krant die hun zorgen daarover uitspraken. Maar als ik het goed begrijp, ligt er nog steeds een hele grote voorraad graan in Oekraïne. Is dat dan de oogst van het afgelopen jaar? Of hoe zit dat precies, Michael?
Ja, dat is inderdaad de oogst van vorig jaar, die voor een deel nog geëxporteerd zou moeten worden. En had moeten worden al de afgelopen maanden. Die laatste oogst is volgens mij zo'n augustus zo'n beetje. En dat gaat dan gestaag het land uit. En daarvan is een deel nog blijven liggen. Zo'n 20 miljoen ton. Waarvan een groot deel normaal gesproken naar Afrika gaat. Ook een deel naar Europa. En dat kan dus Oekraïne niet uit, omdat het de haven niet uit kan. Vooral Odessa, voor een deel ook Mariupol. Odessa liggen mijnen die Oekraïne daar zelf heeft neergelegd om zich te verdedigen tegen de Russen. En voorbij die mijnen ligt de Russische vloot. En die twee samen die zorgen ervoor dat niemand, geen enkele reder, het in zijn hoofd haalt om daar een vrachtschip naartoe te sturen. Het probleem is vervolgens dat zodra
Mariupol, om het af te maken, die haven die functioneert gewoon niet? Of?
Er komt geen Oekraïns graan nu die kant op. De Russen proberen nu zelf Oekraïns graan te verschepen. En dat gebeurt mondjesmaat ook niet via Mariupol, maar wel andere havens die ze bezet hebben. Maar dat gaat met hele kleine aantallen. En ook Oekraïne zoekt uitwegen, ook met kleine aantallen. Maar het probleem is eigenlijk dus dat er de opstopping zit in die pakhuizen. En, ja. en de angst is dat als er al geoogst kan worden deze zomer, ja, dat kan in iets mindere grote mate normaal, omdat ze bang zijn voor mijnen, omdat de apparatuur er niet is, omdat de mensen er niet zijn om het veld te bewerken, want die zijn aan het vechten of dood. Maar het graan dat geoogst gaat worden, dat moeten we vervolgens naar die pakhuizen. En als die pakhuizen vol liggen, dan kan het dus niet. Het stokt gewoon. Die aanvoerlijnen die zijn goed op elkaar afgestemd. Dus er is geen marge meer om die volgende oogst te gaan herbergen of te gaan opslaan. Dus wat je dan krijgt, in het slechtste geval, dat de huidige of de oogst die er ligt gaat rotten.
Ja.
En de oogst die op de velden staat niet geoogst kan worden. Omdat die pakhuizen vol liggen met rottend graan. Dus dan zou je natuurlijk...
Twee oogsten kwijt.
Ja, dus het eerste wat er moet gebeuren om dit op te lossen is die kurk weghalen. En dus moet dat graan verscheept gaan worden. En dat heeft vorige week is dat geprobeerd in onderhandelingen tussen juist weer de Russen en de Turken. Die probeerden te bemiddelen. De Oekraïners zelf waren daar niet bij. En toen hebben de Russen gezegd, kom maar door. Als jullie die mijnen weghalen, dan laten wij jullie wel door.
Zouden Turkse schepen die oogst gaan halen?
Turkse schepen, of in ieder geval onder begeleiding van Turkse schepen. Of in ieder geval, zij zouden een soort toezichthoudende rol gaan spelen. Maar de Oekraïners, die vertrouwen die toezegging van de Russen niet. Dus eigenlijk per saldo niks veranderd naar vorige week.
Maar wat vertrouwen ze dan precies niet? Dat ze...
Als zij die mijnen weghalen, dat dan vervolgens de Russen toch denken van dat Odessa ligt wel heel verleidelijk erbij.
Gaan we alsnog een aanval openen.
Ja.
Oké, dus dat zit helemaal vast. Ja. Maar dat die oogst dus niet in Afrika arriveert, zijn daar al de gevolgen van merkbaar?
Ja, Afrika heeft zoals heel vaak, als er een probleem is, dan krijgen ze heel veel problemen tegelijkertijd. Dus er was al droogte in de Hoorn van Afrika, dus Somalië, Kenia, Ethiopië. En prijzen zijn al gestegen. Ik weet niet precies hoeveel van de voorraden of van de normale aanvoer ze niet hebben gekregen. Maar er zijn al tekorten en die zorgen tot hogere prijzen. En die leiden tot mensen met miljoenen mensen meer dan normaal al met honger. Maar voor zover we dat kunnen inschatten, moet het ergste nog komen. Dus dat heeft echt te maken met, als het nu nog een paar maanden stil blijft zitten.
In Afrika heeft dan een voorraad. Ja. En als die weer leeg raken, dan komen ze echt in de problemen. Maar het gekke is eigenlijk, dat lijkt erop, al bij eerdere stemmingen zag je dat ook al, dat de Afrikaanse landen het Poetin allemaal niet zo kwalijk nemen. Ze namen hem de inval al niet heel erg kwalijk, leek het, hè, bij de Verenigde Naties. Maar nemen ze hem dit wel kwalijk, dat hij eigenlijk hun voedselvoorziening verstoort?
Nee, ook daarin zijn ze vrij vergevingsgezind eigenlijk. Dus ze leggen de schuld niet zozeer bij Poetin, die natuurlijk de oorlog begonnen is, maar dan eigenlijk vooral toch weer aan de kant van Europa die Poetin zou hebben uitgedaagd. Aan de kant van Europa die oorlog wil laten voortduren in hun ogen. En aan de kant van de Oekraïne dat die mijnen niet wil opruimen. Dus vorige week is er een gesprek geweest tussen de voorzitter van de Afrikaanse Unie, tevens president van Senegal, meneer Sol is dat, Macky Sall. En die had het echt over zijn vriend Poetin. En zijn oproep was niet aan Poetin om te stoppen met die oorlog, maar de oproep was aan Europa om met name te stoppen met de sancties tegen Rusland. Want dat is eigenlijk het bijkomende probleem. Het is niet alleen Oekraïns graan dat vastzit, het is ook Russisch graan dat vastzit. En dat samen zorgen die voor de grote aanvoer naar Afrika. En dat Russische graan, dat zit vast vanwege de sancties die het Westen heeft opgelegd.
Want Afrika mag zelf wel nog direct in Rusland graan kopen als dat zouden willen, want die doen niet mee aan de sancties. Maar het loopt via Europa of zo?
Het loopt via hun banken werken ook met Swift. Ah. En hun banken, dat ze nog... Eigenlijk kan je weer zeggen, dat is een koloniale erfenis. Dus als je heel ver teruggaat, kan je Europa hier best de schuld van geven. Maar ze werken met Swift, dat is het internationale betalingssysteem voor banken. En daar maak je het geld naar over als je graan of wat dan ook wil hebben uit een ander land. En dat doen die Afrikaanse landen en Afrikaanse banken ook. Die zijn er ook bij op aangesloten. Dat is ook hun route om te betalen. En Swift is afgesloten. Nu zou er een uitzondering zijn gemaakt voor graan en ook voor een deel voor olie en gas. Dus die zijn uitgezonderd van die problemen. Maar toch zeggen de Afrikaanse landen, het lukt niet. Het loopt vast. Europa wijft dat weg. Maar je hoort wel ook Europese ambtenaren, die erkennen wel dat er iets hapert in het systeem. En dat het toch moeilijk is om die betaling te doen. Een tweede waar de Russen dan ook nog naar wijzen, zeggen ja, dan sturen we zo'n schip met graan en wordt straks het schip aan de ketting gelegd. Of alsnog dat graan aan de ketting gelegd. Dus er zit ook wantrouwen.
Maar tegen dat is wel reëel, toch? Die zorg? Of?
Die zorg is wel reëel. Dus maar als het geld zou komen, dan zou het moeten lukken. Maar het is zeker zo dat Europa hier een rol speelt, dat die meer garanties zou kunnen bieden dat één, dat graan geleverd kan worden. Twee, die betaling gedaan kan worden. En drie, dat die schepen dan met rust gelaten worden. Als zij inderdaad vinden dat het belangrijk is dat het graan gaat stromen. Ja. Je zou kunnen zeggen natuurlijk, ja, maar dan moet Rusland ook het Oekraïense graan laten gaan. Het is niet zo dat zij nu, want dat zie je natuurlijk bij heel veel schaarse grondstoffen, olie en gas natuurlijk ook, de schaarste en de tekorten die door de sancties zijn veroorzaakt, zorgen voor zulke hoge prijzen dat de Russen met zelfs beperkte grondstoffenstromen nog meer omzet maken dan ze eigenlijk zouden hebben gedaan. Dus die duurdere spullen, die maken, die financieren nog steeds die oorlog eigenlijk. Dus ze hebben nog steeds, ook al is het een beetje afgeknepen, door die hoge prijzen maken ze nog steeds enorme omzet.
Ja, dat is eigenlijk het tragische van die sancties. Want ze creëren schaarste, waardoor de prijs omhoog gaat, waardoor eigenlijk Rusland in eerste instantie soms wel meer verdient dan ze deden.
En het zou natuurlijk heel cynisch zijn als straks inderdaad er wel garanties worden gegeven aan Rusland, zodat Rusland kan gaan exporteren wat wel nodig is voor Afrika. Maar goed, tegen hoge prijzen. Terwijl Oekraïne nog steeds met zijn rottende graan zit, waar ze niks voor krijgen. Dus dat zijn ja, consequenties van die oorlog die ook niet makkelijk oplosbaar zijn. En zeker als je dan weer vanuit Afrika gaat redeneren, dan snap je dat die inderdaad alles aangrijpen om te kunnen eten.
Ja. Dan komen wij ook nog in de problemen uiteindelijk in Europa. Volgens mij op een gegeven moment de broodprijs dreigt. Er was een moment dat die ook heel erg dreigt te gaan stijgen. Hebben wij daar ook nog last van? Eten wij überhaupt Oekraïens graan?
Het zit wel verwerkt. En of het komt, die marktprijzen die zijn natuurlijk die zijn verbonden met elkaar. Dus ik merk het vooral bij mijn Turkse pizza's volgens mij. En Turks brood dat iets van 2/4 omhoog was. Dus 20%. Mijn gewone brood bij de bakker minder, dacht ik. Dus in die zin ja, staat het in geen verhouding tot de brandstofprijzen natuurlijk, die zo zwaar zijn gestegen. Dus wij worden eerder geraakt door dure gas dan door duur graan. En natuurlijk, als je een smalle portemonnee hebt, dan telt elk kwartje voor je brood natuurlijk tikt aardig aan als je er elke dag eentje nodig hebt.
Ja. Maar zie je nou ook al wat je bij energie heb je natuurlijk sterke behoefte om zelfvoorzienend te worden. Hè? Dat was Frans Timmermans, zag zijn kans schoon om weer eens voor de groene revolutie te pleiten. Vlak nadat die oorlog was uitgebroken, zie je dat ook bij graan al een soort gelijke discussie? Dat Europa weer denkt, laten we ons eigen graan maar... we telen natuurlijk al best wel veel graan, maar...
Ja, ik weet eerlijk gezegd niet hoe groot ons tekort op de graanbalans is. Dus of we meer binnenhalen, meer kopen in het buitenland dan we zelf produceren en zelfs exporteren. Want Frankrijk is bijvoorbeeld natuurlijk een heel groot graanland. En ook in Oost-Europa zijn er een paar grote graanleveranciers. Dus ik weet eigenlijk niet in hoeverre Europa zichzelf kan bedruipen met zijn graan. Okay. Natuurlijk met andere landbouwproducten zijn we exporteur. Zoals Nederland natuurlijk met melk, waar we meer dan genoeg aan hebben om onszelf te kunnen voorzien.
Vlees.
Ja, en graan, dat...
Misschien een beetje de afgelopen jaren in de verdrukkingen gekomen.
Ja, zou ik moeten opzoeken.
Goed, oké. Dus we hoeven nog geen nieuwe sikkel Mansholt aan te stellen... die de Nederlandse landbouw juist weer een duwtje in de rug geeft... om in godsnaam maar minder afhankelijk te worden van Rusland.
Binnen nationale grenzen gaat bekijken dan wel. Nederland zelf die maakt niet genoeg... verbouwt niet genoeg graan om ons in dat opzicht te voorzien. Maar Europees gezien...
zitten we nog heel goed.
Is het veel redelijk, ja.
Mag ik jullie allebei bedanken opnieuw en graag tot de volgende keer, Bart. Misschien denk je dat de gasprijs de hele zomer een beetje rond dit niveau blijft bungelen?
Ik zou er heel graag iets verstandigs over willen zeggen, maar ja. Dat doe ik maar niet.
Goed, Michael, bedankt.
En gaan.
U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan spreken we uitgebreid met Tom Fenning. Hij is in Oekraïne, dicht bij de frontlijn met fotograaf Daniel Rosenthal. En hij zal ons vertellen wat hij daar allemaal heeft aangetroffen. Graag tot dan.
Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.